lastig vind ik op dit moment, en daar moet ik voor mezelf ook een weg in zoeken, dat voor mij zijn bepaalde basiszaken als iedereen is gelijk, iedereen is welkom, we discrimineren niet, die zijn helemaal niet politiek, die zijn gewoon. Maar opeens wordt het politiek. En dat vind ik spannend. Dus dan zeg je van ja, je trekt, als je op het moment dat je heel inclusief bent, dan ben je dus politiek. Nou, dat vind ik heel gek, want inclusief is ook de regio, is ook spreiding, is ook. Maar het wordt in een politieke hoek geduwd. En ik wil daar heel graag wegblijven. Want ik blijf van mening, musea zijn voor iedereen. En iedereen is welkom. En dat betekent dus echt voor iedereen. Maar iedereen moet ook wel accepteren dat iedereen er is.
Het antwoord op de vraag waarom we musea hebben, wordt in iedere tijd net iets anders beantwoord. Tot voor kort werd vooral gewezen op het tijdloze belang van schoonheid, van kennis, van wetenschap. Musea hadden iets universeels, het ging over belangeloze schoonheid, ze waren neutraal. Althans, dat dachten we. Niet voor niets heeft het moderne museum diepe wortels in de tijd van de verlichting. Musea waren instrumenten in de strijd tegen het niet-weten. Ze brachten licht in de duisternis. Maar de laatste jaren is er iets wezenlijks veranderd. De wetenschap blijkt minder neutraal dan soms gedacht. Wetenschap baseert zich op feiten, maar bedenk dat het perspectief dat je kiest minstens zo belangrijk is voor het verhaal dat je gaat vertellen. En de schoonheid van de kunst? Die is ook niet meer zo onveranderlijk en eeuwig als voorheen. De schoonheid van de kunst is tegenwoordig vooral de betekenis die resoneert met de eigen tijd. Kunst, cultuur en musea waren ooit voor eeuwig. Nu moeten ze vooral relevant zijn. En relevant betekent dat het nuttig moet zijn. Musea zijn maatschappelijke instellingen. Maar een maatschappelijke instelling is onderdeel van het maatschappelijk krachtenveld en dus ook van al die discussies die we als samenleving voortdurend voeren. De laatste jaren steeds meer en steeds heftiger. Musea zijn niet meer de afgesloten bastions van vroeger. Ze trekken de samenleving in. Dat is geweldig, maar dat maakt ze ook gevoelig voor krachten waar ze voorheen veel minder mee te maken hadden. Het maakt ze zelfbewust en kwetsbaar tegelijk. Luister naar het verhaal van Vera Carrasso, sinds ruim 2 jaar de directeur van de museumvereniging en de museumkaart. Goedemiddag Vera.
Goedemiddag, fijn om hier te zijn.
Vera, ik zat naar jouw cv te kijken op LinkedIn en ik zag meerdere overeenkomsten met mijn eigen achtergrond. Dat vond ik leuk. De eerste overeenkomst is dat je na je propeduizen kunstgeschiedenis ging studeren in Leiden. Waarom Leiden en wat was daar je specialisatie?
Ik ben wel eerst nog in Amsterdam begonnen met moderne kunst, moderne en hedendaagse kunst, omdat ik dat toch een heel interessant onderwerp vind. Maar ik miste het leren over dingen. En ik had in het eerste jaar kunstgeschiedenis en archeologie gehad. En toen ging het ook over al die rood- en zwartfigurige vazen. En dat vond ik heel interessant, dat je gewoon op basis van stijlkenmerken echt precies kon zeggen uit welke periode het kwam. En toen dacht ik, volgens mij past toegepaste kunst beter bij mij. En de plek om toegepaste kunst als specialisatie van kunstgeschiedenis te doen is in Leiden. Dus vandaar dat ik de overstap heb gemaakt. Maar ik ben wel altijd in Amsterdam blijven wonen.
Dus de fase en de amforen en uiteindelijk de toegepaste kunst was hetgene wat je naar Leiden trok.
Ja, en het feit dat Leiden is, was wat dat betreft iets, ik weet niet hoe het nu is, maar iets schoolser. Dat je daar echt op basis van feitenkennis heel veel moest leren. En ik had het gevoel, ik moet gewoon nog heel veel leren voordat ik echt over dingen kan gaan filosoferen. En aan de UvA was het veel meer zo dat je in je tweede jaar al meer ging filosoferen over wat is kunst. En daar was ik toch iets te praktisch voor, denk ik. Ik ben altijd een beetje een praktisch ingestoken kunsthistoricus geweest.
Nou, ik kan me herinneren hoor, de propeduizen bij de Universiteit van Leiden, dat is echt stampen.
Ja.
1,5, 2 jaar lang de verschillende blokken achter elkaar, beginnend bij de Griekse oudheid.
Precies.
En eindigend ergens in de 20e eeuw.
Ja, en in Amsterdam kreeg je dan gewoon een open boek, tentamen. Ik geloof dat was het verschil tussen de UvA en de Rijksuniversiteit Leiden. Dus ik ben blij dat ik dat eerste jaar in Leiden heb gemist misschien. Maar daarna was het toch wel heel fijn om daar af te studeren.
Vera, daarna ging je bij Christie's werken, het veilingsbedrijf. En je was daar specialist op het gebied van Europees keramiek en glas. En je werd daar ook veilingmeester. Hoe kwam je daar terecht?
Nou, ik ben echt kunstgeschiedenis gaan studeren, omdat ik dacht, wat wil ik doen later als ik groot ben? En ik vond wat ze bij Tussen Kunst en Kiets deden, ja, echt zo praktisch kan het zijn. Vond ik ontzettend interessant, dat je dus echt op basis van die kenmerken een object kan plaatsen. En in dit geval ook taxeren. Dus dat was echt wat ik wilde doen, bij een veilinghuis werken. En En dat heb ik ook met ontzettend veel plezier gedaan. Ik heb 10 jaar bij Christie's gewerkt. Dus eerst als specialist. En later als hoofd van de algemene taxatieafdeling en veilingmeester. En uiteindelijk daar als business director geëindigd, zeg maar, in het laatste 2 jaar.
Dus je was echt een spullenkunsthistoricus.
Ja, absoluut. En, ja, en het leuke is dat in die tijd, en het is nu echt heel anders, waren wij ook verantwoordelijk voor Christie's Duitsland en België viel ook onder Christie's Amsterdam. Want daar hadden ze zelf geen veilinghuis. Dus wij reisden echt een grote van Europa door om allemaal mooie boedels te kijken in kastelen.
Oh, en met, geweldig.
Ja, er waren heel veel zolders waar je op mocht en waar je ook allemaal rare historische artefacten tegenkwam die je misschien ook niet tegen wou komen. Maar nee, het is wel een hele spannende tijd geweest.
En die overgang die je daarna hebt gedaan vanuit Christie's naar de speelklokker. Want je bent ook nog directeur geweest van Museum Speelklok in Utrecht.
Ja.
Wat, zit dat in diezelfde lijn van de spulletjes of zat daar al iets anders achter?
Nou, er zat wel iets anders achter. Ik merkte dat er sowieso wat veranderde bij Christie's Amsterdam. Uiteindelijk is het ook... Na mijn vertrek is ook Christie's Amsterdam eigenlijk veel kleiner geworden. En is er nu vooral een innamekantoor. Dat zat er al wel aan te komen. En ik dacht, ja, ik kan nu gaan afbreken waar ik zelf 10 jaar aan heb gewerkt. Maar dat vind ik zonde. En het gevoel van het overstappen naar de non-profit kant. Dat het niet alleen maar om geld gaat en geld verdienen. Want die trend zat er steeds meer in, ook bij Christie's. Dat zie je ook nu. Het gaat echt om het grote geld.
Er wordt helemaal niet meer geveild in Amsterdam, toch? Of wel?
Misschien doen ze incidenteel nog wat. Maar ja, toen wij daar zaten was het echt van... we wilden gewoon mooie veilingen maken, mooie catalogie. We waren echt bezig met leuke boedels. En het ging eigenlijk veel minder over geld. En ja, dat werd ook internationaal, vonden ze Amsterdam wat minder interessant. Dat heeft er ook voor gezorgd dat het uiteindelijk niet meer in die vorm kon voorbestaan.
En toen dacht je, dan moet ik de overstap maken naar het museum, want daar gaat het nog wel over spullen.
Ja, ik had het gevoel dat daar wel echt relevante zaken gebeurden. Maar het was nog best wel ingewikkeld om, ja, toch een beetje verdacht als commerciële dame dan over te stappen naar de museumwereld. Het leuke is, ik kende Museum Speelklok tot Pyramid, heette toen nog. Kende ik, omdat ik daar vroeger ook altijd kwam met mijn moeder, die ook uit de muziek komt. En het was voor mij een heel geliefd museum. Ja, zij zochten daar een directeur met zowel een inhoudelijk als een commercieel profiel. Omdat ze daar al heel veel deden aan cultureel ondernemerschap. Wat nog een beetje een vieze term was op dat moment in de museumwereld. 2009 begon natuurlijk net een beetje, ja, werd het iets normaler. Maar het was nog niet heel erg gebruikelijk. Dus dat zorgde ervoor dat ze mijn profiel juist heel interessant vonden. En dat was wel een kans.
Het was allemaal nog echt objectgericht in die tijd. Want daarna, nadat je bij Speelklok hebt gezeten, was je ook nog achtereenvolgens hoofd van de sector collecties bij het Kunstmuseum. En vervolgens directeur bij het Scheepvaartmuseum. Is dat de rode draad in de banen die je toen had?
Je bedoelt de objectgerichtheid?
De objectgerichtheid. Hè? Je was directeur, hoofdsector collecties, spullenboer zou je kunnen zeggen.
Ja, maar ik denk eigenlijk al dat ik bij Christie's ben ik natuurlijk al bezig geweest met als business manager. Echt met de strategisch zakelijke kant. Dus juist de combinatie van inhoud en zakelijk daar strategisch een richting aan geven. En het ook naar een publiek toe brengen. Hè, is wel altijd kern geweest van waarom ik interesse heb gehad voor bepaalde rollen. En in die zin denk ik, ik heb niet voor niks ook maar 2 jaar bij het Kunstmuseum Den Haag gezeten. Want het is echt een fantastisch museum met een fantastische collectie. Maar ik denk dat die functie uiteindelijk toch gewoon te veel inhoud voor mij was. En te weinig strategisch en publieksgericht. Waardoor ik daar gewoon minder mijn weg heb gevonden.
En toen nam je de overstap naar het Scheepvaartmuseum, waar je eerst directeur collecties was. Maar uiteindelijk ben je daar ook directeur museale zaken ben je daar geworden.
Ja, en directeur collecties was ik als interimmer. En uiteindelijk ben ik gebleven, maar wel dus in die bredere functie. Omdat daar uiteindelijk ook mijn ambitie lag van het combineren van inhoud, maar ook wel degelijk in een zakelijke context. En dat is ook eigenlijk wel de rode lijn ook weer naar de huidige functie die ik heb als directeur van de museumvereniging. Uiteindelijk gaat het wel om inhoud. Maar je moet daar wel een bepaalde zakelijke aanleg voor hebben om dat ook naar voren te kunnen brengen. En dat is wel heel erg belangrijk, ook juist nu in deze sector.
Want hoe was dat bij het Scheepvaartmuseum? Museale zaken, wat valt daar bij het Scheepvaartmuseum onder?
Nou, in mijn geval gaat het natuurlijk inderdaad over de afdeling collecties, collectiesbeheer, educatie, maar ook marketingcommunicatie. En ik had samen met directeur Michael Huizer die ook de zakelijke kant had en de fondsenwerving. Ja, hadden we gewoon een hele breedte voor onze rekening.
En heb je daar toen ook bij kunnen dragen aan die hele heroriëntatie van het Scheepvaartmuseum? Want het Scheepvaartmuseum heeft in die periode natuurlijk ook een hele moeilijke tijd achter de rug. En is onder Michael Huizer en onder jou dus weer in veel rustiger en helderder vaarwater gekomen.
Kijk, je doet nooit iets alleen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het is wel zo dat ik ben daar gekomen. En Michael heeft gevraagd of ik daar eerst tijdelijk maar toen wou blijven in de directierol. Juist omdat we samen, er was wel heel veel werk te doen. En we hebben samen de hele nieuwe strategie daarin bepaald. Nou, ik ben ook heel blij te zien dat het museum die lijn heel erg doorzet. En dat nog verder uitbouwt. En daar steeds ook mooie keuzes in maakt. Dus ik denk dat we daar een mooie basis voor hebben geleverd.
Ja, wat je zegt, dat ondernemerschap jou enorm trekt. Maar het was ook een van de problemen natuurlijk in het Scheepvaartmuseum in die periode. Dat het misschien wel een beetje een heel erg ondernemend museum was geworden. En dat je daardoor ook wel eens met allerlei problemen in aanraking kwam. Waar heel veel andere musea pas veel later meer in aanraking zijn gekomen. En dat is toch het grote geld en alle belangen die daarmee gemoeid gaan.
Ja, ik denk dat het belangrijk is om steeds die balans goed te hebben. En in het Scheepvaartmuseum is er natuurlijk heel erg naar gezocht. Ze hebben juist heel erg ingezet op de evenementen en de commerciële tak. En op zich is het heel bijzonder hoe dat daar is georganiseerd en ook heel succesvol. Er is zelfs een chefkok in dienst en het wordt daar echt groot aangepakt. En het mooie is dat bijvoorbeeld de chefkok daar, die kookt ook juist weer met historisch verantwoorde producten. En is nu heel erg met duurzaamheid bezig, met vooral veel groentes bieden ze aan. Waarmee er ook weer op inhoud een bewustzijn wordt gecreëerd, ook bij de commerciële klanten. Dus ja, je kan daar heel veel van vinden, maar op het moment dat ze zorgen dat die verhouding goed is. En die is in het verleden, denk ik, minder goed geweest. En op dit moment heb ik het idee dat de inhoud wel degelijk weer leidend is in de keuzes die ze maken. En dat is, ja, dat is ontzettend belangrijk, want je blijft wel een museum. Dus je eerste taak is toch wel die inhoud.
Het gaat om de balans die erin zit.
Zeker. En natuurlijk is het goed om ondernemer te zijn en op die manier ook een goede band te vinden met andere partijen. Hè, met bedrijven of met sponsoren. Maar je moet wel altijd uitgaan van de inhoud en niet dat uiteindelijk, ja, Moet dat leidend zijn in de keuzes die je maakt.
Ja. Na een korte periode als kwartiermaker bij Erfgoed Batavialand. Ja. Nog zoiets wat we gemeen hebben. Ik heb dat een aantal jaren voor jou, ben ik daar ook bij betrokken geweest. Word je directeur van de museumvereniging en de museumkaart. Een specialist op het gebied van keramiek en glas die zich bezig gaat houden met de belangen van alle musea in Nederland. Dat klinkt als de ontwikkeling van een studieuze kunsthistoricus naar een maatschappelijk bewogen manager die een hele sector moet overzien. Waarom wil je naar de museumvereniging?
Ik vind wel dat je het heel mooi beschrijft.
Ja, ik heb erover nagedacht.
Ja, ja. Nou, het mooie is natuurlijk aan zo'n gekke coronaperiode, waarin ik inderdaad freelance heb gewerkt. En waarin ik ook heel erg heb gekeken van wat is er nou in mijn werkende leven, hè? Wat gaat er goed en waar word je echt blij van, waar krijg je energie van, waar ben je minder goed in, heb ik heel erg nagedacht van wat zou nou heel erg bij me passen. En dit is daar ook in voorbij gekomen als iets wat ik heel graag zou willen doen. Want het gaat het er maar uiteindelijk echt om, hoe kan je maatschappelijk impact maken? En dat is steeds belangrijker geworden en steeds meer bewustzijn gekomen in mijn leven. En alle functies die ik hiervoor heb bekleed, die zijn ook in die zin allemaal heel erg waardevol, nu ook om mee te nemen als ervaring. Want bijvoorbeeld, ik heb ervaring in gemeentelijk gesubsidieerde musea, in een rijksgesubsidieerd museum. Ik heb ervaringen als adviseur. Ik heb commerciële ervaring in de kunstmarkt, de veilingwereld. Al die ervaringen samen zorgen ervoor dat je een bepaalde rol, dat die heel erg bij je past. Ik heb wel weer echt de behoefte gehad aan iets een langere tijd aan iets te bouwen. Want ik vind wel dat mijn vorige functies, ja, was het net niet 100% passend. En nu heb ik eindelijk het gevoel dat dat wel zo is. Dus het zijn wel de puzzelstukjes die op hun plek zijn gevallen. En voor mij heeft een soort moment ook van bezinning bij corona, tijdens corona, heeft daar wel aan bijgedragen.
Hoe gaat zoiets? Je zit thuis, zoals iedereen thuis zat in die periode. En je zit na te denken, je loopt door het Friesland. Want ik begrijp dat je in Friesland woont. Ja. Je loopt door het Friesland en je gaat nadenken van wat wil ik met mijn leven?
Ja, precies zo. Dingen op een rij zetten. Ja, ik vind dat heel fijn om te wandelen. In mijn eentje te wandelen. En dan het liefst dan niemand om je heen. Maar dat gebeurt heel vaak in Friesland. Dat is fijn. Dan loop je over een dijk en dan zijn er alleen maar een paar meeuwen en heel veel ganzen. En dan kan je heel fijn hardop praten. En als je hardop dingen zegt en aan jezelf uitlegt, manier van analyseren.
En wat zei je toen tegen jezelf? Wat zei je toen?
Ik ben heel erg aan het ontleden geweest van waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? Wat vind ik belangrijk? Hoe kan ik een bijdrage leveren? Ik denk dat uitpluizen en op basis daarvan kan je uiteindelijk een keuze maken. En kijken wat past er bij je.
Een bijdrage leveren waaraan?
Ik wil me ook niet te groot maken. Uiteindelijk naar een betere wereld, maar dan ben je een soort Miss Holland.
Waarom vinden we dat vervelend om bij te dragen aan een betere wereld?
Nee, we willen...
In Amerika zegt iedereen
precies.
Dat.
En ja, maar in Nederland is calvinistisch. In Nederland moet je dat maar een beetje gewoon doen. Dan is dat al... echt wel bijdragen aan een betere wereld. Ik maak me ook wel echt zorgen over de wereld. En ik geloof oprecht dat cultuur... Al is het maar een klein onderdeel, maar wel een heel belangrijk onderdeel kan zijn van een samenleving. En dat is iets waar ik iets van af weet. Want ik heb ook wel eens gedacht, moet ik in een andere sector gaan werken? Ik denk, nee, maar dit is wel de sector waar we echt een verschil kunnen maken. Of een deel van het verschil kunnen maken. En ik vind het fantastisch om daaraan bij te kunnen dragen. Ik kan nu in de...
Wat voor verschil kunnen we maken? En waarom denk jij, dat is een hele moeilijke vraag hoor... Maar waarom denk je dat musea het verschil kunnen maken?
Omdat, dat hoef ik jou niet uit te leggen, maar we leren ontzettend veel van het verleden. We zouden nog veel meer moeten leren van het verleden. Door het verleden te analyseren en te reflecteren op de huidige tijd kan je heel veel leren. En als je het hebt specifiek over kunst, dan is het heel interessant als kunstenaars reflecteren, ook op het heden en het verleden. Ja, het gaat heel erg over het nieuwe inzicht te krijgen. En ik geloof dat cultuur en musea daar helemaal heel erg belangrijk voor zijn. Want wij zijn wel in die zin ook de hoeders van het erfgoed, van het verleden en van de verhalen die we daarover vertellen. En daarnaast is het zo dat musea heel erg verspreid door het land ook gewoon vaak een hele belangrijke sociaal-maatschappelijke rol hebben. Omdat ze verankerd zijn in een gemeenschap, zitten vaak in monumenten. Ze gaan over een bepaald thema wat voor de omgeving relevant is. Dus er zit een hele sterke binding tussen dat erfgoed, de plek waar het zit en de omgeving. En ik denk dat dat iets is wat we echt nog veel meer onder de aandacht kunnen en moeten brengen. En daarmee ook heel relevant kunnen zijn, ook op actuele thema's.
En dat heb je bedacht op die dijk in Friesland in de coronaperiode?
Ja, ik denk dat dat iets is. Dat is niet dat ik dat bedacht heb. Ik denk dat jij dat net zo goed weet als ik. Maar je vroeg het nu aan mij om het op te noemen. Dus niet iets wat ik heb bedacht. Maar het is wel een bewustzijn wat ik ook heb gekregen, zal ik het even zo zeggen. En gekeken, hoe kan je daar dan een optimale bijdrage aan leveren? Dat kan je doen als museumdirecteur. Zoals ik bij het Scheepvaartmuseum absoluut de strategie daartoe heb. Daar een bijdrage aan willen leveren. We hebben daar... Ook in de verhalen die we vertelden, andere accenten die we hebben gelegd op duurzaamheid, maar ook op de rol van vrouwen. En dat soort, het zijn allemaal onderwerpen die je dan aan kan stippen. Dat doe je dan vanuit de tentoonstellingen die je maakt over het slavernijverleden, over de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Dat zijn allemaal onderwerpen die je kan aanstippen. Ik heb ook het gevoel dat heel veel andere mensen dat ook kunnen. Dat hoef ik niet per se te doen, als het maar gebeurt. Maar ik kan het misschien wel weer breder zorgen dat... we met z'n allen dit soort verhalen vertellen... en zorgen dat de verhalen die in Nederland belangrijk zijn... of in de wereld belangrijk zijn... dat we die met z'n allen vertellen. En dat vind ik het mooie aan deze positie.
En toen kwam die vacature voorbij en jij herkende dat... en je dacht van dit is de plek waar ik dat verschil kan gaan maken. Je bent nu ruim 2 jaar ben je bezig. Heeft die positie je gebracht wat je toen hoopte...
Sowieso. Ik ben heel blij, dus dat is altijd fijn natuurlijk. Maar ik denk wat vooral heel belangrijk is, is dat je ziet dat musea midden in de samenleving staan. Dus de positionering van musea, dat is eigenlijk waar wij hier aan werken, die gaat eigenlijk heel goed wat dat betreft. Dat heeft ook een keerzijde. Dus je ziet nu dat voor elke actualiteit, als het gaat over een klimaatactivist of een discussie over Gaza, Israël of alle actualiteiten die er spelen, zie je ook dat musea worden aangesproken. Over sponsoring en over... Dus het is ook de keerzijde. Tegelijkertijd moet ik het even positief zien. Het is ook het bewijs hoe relevant musea zijn. En ook worden gezien door... En niet alleen omdat ik dat vind, nee. Omdat de mensen dat vinden...
Daar wil ik zo dadelijk nog wat uitgebreider met je over spreken. Maar ik wil eerst nog even weten, wat voor onderwerpen trekken er nou zoal voorbij aan Vera Carasso in een normale week? Ik kan me zo voorstellen dat er heel veel verschillende onderwerpen en ook zaken waar heel veel mensen zich dat helemaal niet realiseren. Neem ons eens mee.
In wat er gebeurt ook hier bij de museumvereniging.
Ja, en wat voor onderwerpen jij zoal in een week tijd bij de oren moet grijpen.
Ja, nou, het is een hele mooie en brede mix. Als vereniging ben je natuurlijk verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de hele sector. Dus ik was afgelopen vrijdag in Den Haag bij OCW. Ik was de dagen daarvoor trouwens vanuit NEMO, Network of European Museum Organization, zat ik in Brussel bij de Europese Commissie, namens een soort gezamenlijk geluid vanuit Europa. Maar ik ben ook, was vorige week in het Museum Drachten. Ik ga donderdag naar een opening doen in het Klompenmuseum in Eelde. En ik was afgelopen zaterdag naar het Krullemuller voor een opening. Dus je hebt contact, heel veel contact met leden. Van groot naar klein door het hele land. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Want we zijn een vereniging. En ik moet ook... Ja, als ik iets zeg, doe ik het vaak namens een vereniging. Nou, dat kan eigenlijk bijna niet. Maar je vertegenwoordigt wel 500 musea, 472 leden. Maar nog meer musea. Dus ja, dan moet je dus wel een beetje een gevoel hebben bij... Wat vinden die en wat speelt er in zo'n sector? Dus ik besteed vrij veel tijd ook aan het contact met de sector... Maar ook heel veel met Den Haag. En ik ben ook voorzitter van de Federatie Cultuur. Dus er zitten alle brancheverenigingen en de culturele sector zitten daarin. Of bijna alle. Vanuit die rol zit ik bijvoorbeeld ook bij MKB Nederland in het hoofdbestuur. En dan vertegenwoordig je de cultuursector. Dus we werken heel veel samen binnen de cultuursector. Dus dat heel erg op het vlak van die belangenbehartiging. Maar ook als het gaat over woordvoering. We hebben deze week gaat er een persbericht uit over de museumweek, over het belang van musea. Nou, dat zijn allemaal hele belangrijke onderwerpen waar we ons mee bezighouden. Nou, het is eigenlijk maar een heel klein stukje wat ik je nu vertel.
Het is de sector zelf, het is de verankering van de sector in de samenleving als geheel. Alle onderwerpen die voorbij komen. Ja, die sector die is zo divers met enorme musea en ook hele kleine. Met kunstmusea, historische musea. Musea die een miljoen mensen of meer ontvangen. En musea die met 10.000 bezoekers op jaarbasis al blij zijn.
Ja, precies. Ik wou net zeggen, er zijn er veel kleinere nog bij.
En nog veel kleiner. Die belangen zijn zo divers. Hoe ga je daarmee om? Want niet iedereen heeft dezelfde belangen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, dat is ook best wel eens complex. Tegelijkertijd zie je ook dat ook de grote en de kleine vinden het juist ook het feit dat we een vereniging zijn en dat we samenwerken. Dat is ook juist de kracht. Dus in je diversiteit en in je spreiding door het land zit je kracht. Dus het Rijksmuseum is gebaat bij een heel klein museum ergens in de Achterhoek. Omdat zij weten dat als we daarmee samenwerken, dan zijn we als geheel sterker. Dus het gaat ook over het netwerk. En ik denk dat door dat te benadrukken en elkaar daarin vast te houden als vereniging, heb je dus wel één verhaal. Maar dat moet je wel naar zoeken. En dat is niet altijd vanzelfsprekend en logisch hoe dat, wat dat verhaal dan moet zijn. En ja, daarvoor is het ook belangrijk om met de sector in gesprek te blijven.
Hey Vera, ik wil iets nieuws doen. Ik wil al mijn gesprekspartners vragen naar hun vroegste museale herinnering. Een moment waarop je dacht, ja, musea, kunst, geschiedenis, dat wil ik ook.
Ja, ik weet precies wat mijn vroegste museale herinnering is. Ik heb er afgelopen zaterdag nog aan gememoreerd. Dat is namelijk het Krullemuller Museum en Jean Dubuffet. Le Jardin heet het, geloof ik. Het grote witte kunstwerk. Daar heb ik als klein kind heb ik daar overheen gerend. En ik heb jarenlang daarna daarover gedroomd, maar nooit geweten dat dat gewoon een echt bestaand iets was. Dat het gewoon ergens in Nederland was. Ik heb ook op een gegeven moment gedacht, was dat ergens in Tunesië op vakantie? Ik weet niet wat het was.
Dus je rende over dat kunstwerk?
In mijn dromen heel vaak is het nog teruggekomen. Het was een hele indrukwekkende ervaring als kind. Ik denk dat ik denk 3 was of zo. Geen idee. Maar het rare is dat ik dus echt pas toen ik kunstgeschiedenis ging studeren, dat kunstwerk weer tegenkwam. Was heel lang niet in het Krullemuller geweest. dat ik dacht, dit is het. Hier ben ik geweest als kind. En ik heb jarenlang dit, heb ik hierover gedroomd en nooit geweten dat dit echt bestond en waar dat was. Nou, oké, dit is een hele typische, maar die is voor mij is die heel belangrijk. En ik was dus bij dit kunstwerk afgelopen zaterdag. En toen, dan is dat dus een hele sterke herinnering die ik heb. Dat was trouwens niet het moment dat ik dacht, nu moet ik in een museum gaan werken dus. Maar...
nee, maar het is wel een hele mooie herinnering aan een soort van droomlandschap.
Ja, en ik denk ook wel dat, ik heb dan het voorrecht dat dus blijkbaar mijn ouders mij daarmee naartoe namen. En er zijn heel veel kinderen die dat voorrecht niet hebben. En daarom is het ook heel belangrijk dat ze op scholen dat soort dingen doen. Dus ik denk echt zo vroeg mogelijk beginnen met het normaal maken van museumbezoek. En de ervaringen die dat geeft en de zintuigen die dat prikkelt, is gewoon ontzettend belangrijk. En ja, daar zet ik me ook heel graag voor in. En de musea zijn van iedereen. Dus elk kind heeft gewoon recht om hier kennis van te nemen. Te weten dat dit ook van hem of haar is. Dus dat daar gaat het om. En ik denk dat heel veel mensen, en ik spreek nog ook echt wel eens mensen zeggen, ja, maar museum is niet voor mij, niet voor ons. Zo van, daar hoef ik niks mee. En ja, dat vind ik zonde, want het is wel degelijk een iets van ons allemaal is.
Maar dat imago heeft musea ook heel erg lang in de weg gezeten. Ik weet nog dat ik ging studeren aan de Rijnwaard Academie in Leiden. En ik kwam ergens op een station, kwam ik een paar oude schoolvrienden van de middelbare school weer tegen. En die keken boven op mijn hoofd en die zeiden van, hey, er zit helemaal geen stof op. Oftewel, een museum was een stoffig iets. Ja. En daar zijn we toch denk ik wel,
van afgekomen. Vanaf. Ja, de positionering van de sector is daar heel belangrijk in. En dat is het mooie dat wij dat niet alleen zeg maar politiek via belangenbehartiging doen, maar ook via de museumkaart. En daar hebben we ook de afgelopen jaren heel erg op ingezet. Daar zit je publiekscommunicatie. En het leuke is dat je dus als vereniging ook die kaart hebt waarmee je ook die publiekscommunicatie kan doen.
Vera, even een hele andere kant op. Ruim 2 jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. En als teken van solidariteit hebben heel veel musea die Oekraïnse vlag bij het museum opgehangen. Ik was toen nog directeur van Rijksmuseum Twente en de museumfabriek in Enschede. En we hebben zelfs de hele kantoortoren van de museumfabriek aangelicht met de kleuren blauw-geel. Iedereen leek het erover eens dat dat goed was. Er was bijna enthousiasme om daaraan mee te doen. Musea spraken zich uit. Wat vond jij daarvan?
Ja, op dat moment vond ik dat ook logisch. Voelde dat logisch. Ik heb nergens twijfel gevoeld in de hele samenleving. Iedereen was in actie en stond op. En achteraf gezien, nu als je kijkt van, ja, weer een nieuwe oorlog en conflict. Kan je daar terugdenken van, was dat heel handig op dat moment? Want het maakt wel dat je nu kan afvragen van, wat doen we dan nu?
Ja.
Nu er weer een oorlog is. En wat doe je dan met alle andere oorlogen? En waarom is deze oorlog dan anders dan andere? En moet je je daar dan als museum zodanig over uitspreken? Of als museumvereniging?
Ja. Maar alle musea waren er 2 jaar geleden waren het echt over eens. Ja. Hier moeten wij onze positie in kenbaar maken.
Maar dat komt ook voort uit emotie. En het is op zich ook helemaal niet erg dat dat is gebeurd. Maar het zorgt er wel voor dat we nu wel weer daar. Dat is altijd het mooie ook aan waar we net over het belang van geschiedenis. Hè, je kijkt toch weer dan 2 jaar later misschien weer anders. Of een jaar later kijk je weer anders naar iets. En krijg je weer meer inzichten. En het bestuderen van iets en er langer over dingen nadenken is soms gewoon heel belangrijk. En ik ben soms ook wel eens iemand die vanuit de emotie iets te snel misschien wil een antwoord klaar wil hebben. Je bent heel oplossingsgericht. We moeten wat doen. En ik zei net,
je bent praktisch.
Ja. Nou ja, gelukkig word ik ook dan weer een dagje ouder. Maar ik moet af en toe even diep ademhalen. En even denken, oké, hoe gaan we dit doen? En wat is hierbij verstandig? En daar krijg je ook ervaring in. En in die zin groei ik misschien ook langzaam in deze rol. Dat ik ook leer om die vragen te stellen. En aan wie je die vragen dan stelt en op welk moment. En ik doe mijn best om dat zo goed mogelijk te doen. En toch weet je nooit of je op dat moment de juiste beslissing neemt.
Eind vorig jaar is die oorlog in Israël-Gaza uitgebroken. De museumvereniging heeft daar toen een heel genuanceerde verklaring over uitgegeven. Daar kwam bijval op, maar ook kritiek. Waaruit bestond die kritiek? En hoe ga je ook in dit geval weer om met die veelheid aan opvattingen in de sector?
Nou, en wat jij zegt, hij was heel genuanceerd. Hij was echt wel dubbel. Hij gaf beide Hij koos niet per se partij, dachten wij. Het was ook een steunbetuiging, geen statement. Ik had een statement, zet je vast. Het is juist een steunbetuiging. Je doet juist je armen open voor gesprek en dialoog. De kritiek zat er maar vooral in dat we ook zeiden van staakt het vuren. Het leek heel logisch. Je stopt met schieten, hè? Dan gaan mensen dood. Maar staakt het vuren was op zich al politiek. En dat heb ik me ook op dat moment misschien wat... Dat was al een keuze. Voor sommige mensen zagen dat al als een keuze. Tegelijkertijd, als je het er niet in had gezet, had het ook. Was het voor de andere kant weer niet goed geweest. Dus we hebben geprobeerd en ook met heel veel mensen overlegd, hè, van tevoren. En op het congres er nog over gehad. Om dat zo goed mogelijk te doen. De kritiek was vooral van het is zo nikszeggend. Ja. Waarom moet je daar wat van vinden als museumvereniging? Nou, dat begrijp ik. Tegelijkertijd waren daar ook weer argumenten voor. Het is een koloniaal verhaal. Nou,
er zitten heel veel kanten aan
die zo complex zijn. En dat begrijp ik ook. En ik weet ook niet zo goed wat goed is in deze. Je probeert het wel zo goed mogelijk te doen en zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Maar ik weet niet of ik het nu weer zou doen, want dat maakt het zo complex.
Wanneer spreek je uit en wanneer spreek je niet uit? En we hadden het er net al over. Een museum is een maatschappelijke instelling. En dat betekent dus dat je verbonden bent met alles wat er in de samenleving gebeurt. En dat we daarmee tot op zekere hoogte ook politiek gaan worden. We willen niet politiek zijn, maar de politiek die gaat zich wel met ons bemoeien. Ja. En op het moment dat we zeggen dat we relevant willen zijn, ja, dan heb je het toch over het betekenis hebben voor mensen in het hier en nu.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat dat een voortdurende balanceeract zal blijven in de toekomst.
Ja, het is belangrijk om steeds met musea in gesprek te blijven van wat vinden we. En we hebben ook toen we die steunbetuiging uitbrachten ook gezegd van we willen hier met de sector over praten wanneer we zoiets wel en niet doen. Zodat we het de volgende keer ons nog zekerder voelen of we wel of niet iets moeten doen. We zijn nu die gesprekken ook aan het voeren met de sector. Daar ben jij ook bij betrokken aan. Dat is heel fijn. Uitgesproken, musea in gesprek. We hebben 4 sessies georganiseerd. Wat ik heel fijn daaraan vind is dat je merkt dat musea belangrijk vinden, museumdirecteuren belangrijk vinden om elkaar ook daarin te vinden. Dus het collectief is belangrijk, maar je hoeft niet per se als één stem te praten. Dus dat je wel ziet dat daar kunnen verschillende geluiden in zitten. Maar wel het samen daarin optrekken. Dat instellingen niet alleen komen te staan. En ik denk, jij koppelt het aan politiek. Het lastige vind ik op dit moment, en daar moet ik voor mezelf ook een weg in zoeken, dat voor mij zijn bepaalde basiszaken als iedereen is gelijk, iedereen is welkom, we discrimineren niet. Die zijn helemaal niet politiek, die zijn gewoon. Maar opeens wordt het politiek. En dat vind ik spannend. Dus dan zeg je van, ja, je trekt als je op het moment dat je heel inclusief bent, dan ben je dus politiek. Nou, dat vind ik heel gek, want inclusief is ook de regio, is ook spreiding, is ook. Maar het wordt in een politieke hoek geduwd. En ik wil daar heel graag wegblijven. Want ik blijf van mening, musea zijn voor iedereen. En iedereen is welkom. En dat betekent dus echt voor iedereen. Maar iedereen moet ook wel accepteren dat iedereen er is. Nou ja,
maar is de kern van de politieke discussie, of één van de kernen van de politieke discussie, niet juist de vraag of iedereen wel gelijkwaardig meetelt? Is dat niet een van de grote problemen van onze tijd nou juist? Dat er partijen zijn die andere groepen uitsluiten en daarmee het dus politiek maken.
Ja, maar dat is, want jij zegt, is het niet zo dat, wat zijn er, dat sommige mensen niet gelijk?
Dat niet iedere Nederlander of iedere inwonende in Nederland als gelijk wordt gezien. Er zijn partijen,
en gelijk wordt gezien door bepaalde partijen.
De Forum voor Democratie, PVV, noem het maar op.
Ja, maar oké, maar dus iedereen wordt misschien niet door sommige mensen als gelijk gezien, maar iedereen is wel gelijk. En ik kan daar wil ik ook, dat is daar een ondergrens.
Dat is jouw grens.
Dat is volledig mijn grens, mijn ondergrens. Iedereen is gelijk. Gelijkwaardigheid is heel belangrijk en iedereen is ook welkom. En iedereen, dus daar zit echt de ondergrens. Dat er partijen zijn die daar een politieke, dat kan ik me niet eens, dat wil ik niet eens proberen echt om dat te snappen. Ja, dat moet natuurlijk wel. Want ik moet wel in gesprek.
Ja, ik wou net zeggen. Het lijkt me wel ingewikkeld.
Belangenbehartiging. Nee, dat klopt. Nee, maar het is ook heel belangrijk. Dus daar, dat is voor mij persoonlijk dan een zoektocht. Hè? Hoe ga je daar dan mee om? Maar tot die ondergrens, daar zit nog wel heel veel gesprek wat je kan voeren. Want het stimuleren van die dialoog is echt juist een rol die musea moeten hebben. Maar wel met de ondergrens dat iedereen wel gelijkwaardig is. En respectvol behandeld moet worden.
Denk jij dat de rol van een museumvereniging vooral is ook om de sector met elkaar van gedachten te laten wisselen, om gezamenlijk tot ideeën, tot standpunten, tot inzichten te komen?
Dat zou een rol kunnen zijn, maar dat is dan een van de... Ik denk eerder dat wij er zijn om musea een context te bieden waarin zij dat zelf goed kunnen doen. Wij gaan niet een soort collectieve stem... Wij gaan niet over de inhoud van de musea. De musea gaan volledig over hun eigen programma en hun eigen inhoud. Wat wij wel kunnen doen, is zorgen dat zij in een context opereren waarin zij daar de ruimte voor voelen en hebben. En dat doe je door te zorgen dat ze financieel gesteund worden. Dat is ook een belangrijk onderwerp natuurlijk. We zorgen ervoor dat ze elkaar weten te vinden. Dat netwerk is heel belangrijk. Dat ze met vragen ook elkaar weten te vinden. Dat ze mij ook weten te vinden. Dat ze mijn collega's weten te vinden. Voor steun en voor hulp. Zodat we daar samen sterk in kunnen zijn. Dat dan weer wel. Maar vooral vanuit hun eigen individuele programma. En waarbij ik de woordvoering kan doen namens het collectief, doe ik dat met alle plezier. Over dingen waarvan ik weet dat we het met elkaar eens zijn. En dat gaat over onderzoeken die wij hebben gedaan. Dat gaat over... Ja, het belang voor musea, voor de samenleving. Dat zijn allemaal de dingen die ik net zei. Zei ik ook, dat weet jij ook. Dat heb ik niet op die dijk in Friesland bedacht. Dat is het verhaal wat ik heel makkelijk en goed kan vertellen. Ik denk ook dat we het eens zijn. Ik hoop dat we het eens zijn over die ondergrens. Daar heb ik eigenlijk geen twijfel over. En dat betekent dat ik heel veel wel kan doen namens de sector.
Hoe kun je als sector, laat ik het als sector omschrijven, niet als museumvereniging, maar als sector. Hoe kun je als sector aanjager toch zijn van thema's waar uiteindelijk niet iedereen het over eens is? Als je kijkt naar het klimaat, het ene museum loopt toch werkelijk harder dan het andere museum. Diversiteit, het ene gaat sneller dan het andere, geeft er misschien ook verschillende invulling aan. Hoe willen jullie als brancheorganisatie in de komende jaren vormgeven aan de discussies waar men het ook over oneens kan zijn?
Nou, ik denk dat het wel meevalt. Want je hebt het over klimaat als iets waar we het over ons eens zouden zijn. Ik denk
niet de een loopt harder dan de ander.
Ja, maar dat is op zich niet heel erg. Als we maar wel ongeveer dezelfde kant op lopen. En iedereen maakt zich in die zin, weet dat het niet zo goed gaat met het klimaat en met de natuur. En dat het een belangrijk onderwerp is. En sommige musea die vinden het zodanig belangrijk dat ze het echt in hun programma opnemen en dat uitdragen. Expliciet stoppen met bepaalde sponsoring. En andere musea die vinden het, die verduurzamen hun gebouw en dragen dat ook uit naar het publiek. Hè? Dus dat ze heel duurzaam zijn en dat ze het belangrijk vinden. Maar die doen verder inhoudelijk qua programma wat minder. Ja, dat betekent niet dat ze het niet met elkaar eens zijn. Dus dan kan je nog steeds daar een algemeen verhaal van dat je als sector je zorgen maakt over klimaatverandering en duurzaamheid heel belangrijk vindt. Dat is wel echt een onderwerp dat we collectief uitdragen. En ik denk ook dat dat goed is, omdat je ziet dat we ook als sector daarop worden aangesproken vanuit de maatschappij.
Op welke wijze worden we als sector aangesproken hierop?
Nou, kijk bijvoorbeeld naar een aanval op een meisje met de parel. Ja. Dat is echt iets waarvan...
Dat klimaatactivisten, ja. Die plakten zich aan die rand van het schilderij.
Nou, op het glas.
Op het glas.
Op het glas plakten ze vast en vervolgens gooiden ze ook nog soep overheen. Nou, dat had ik nog een heel verhaal over. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, daar zat glas voor. Ik geloof, de rechter heeft nu ook net gezegd van, het was niet zo erg, want ze hadden onderzocht dat er glas voor zat. Maar ja, ik hoef jou niet te vertellen, je hebt ook nog een lijst. En ja. Überhaupt, dus je een werk van de muur moet halen, kan het ook beschadigen. Elke handling is natuurlijk gewoon zonde. En daarnaast is het een nogal impactvol geweest, ook voor de organisatie, ook niet te onderschatten. Mensen zijn er echt heel erg van geschrokken. Extra beveiliging. Nou, het heeft grote impact, zoiets. En dat is echt een no-go. Je moet gewoon niet aan kunstwerken gaan zitten. Daar zijn we het over eens. Tegelijkertijd, wij maken ons ook zorgen over klimaatverandering. Het is een belangrijk thema in musea. En hoe breng je die beide verhalen over de bühne? En die is belangrijk namens de hele sector, dat we beide signalen afgeven. Dus daar pakken we dan wel een rol in.
De klimaatactivisten die gebruiken de waarde van de kunst om de waardes die zij belangrijk vinden, om die aan de orde te stellen.
Ja.
En jij vindt dat je de ene waarde niet mag gebruiken om de andere waarde even onder de aandacht te brengen.
Je mag het wel. Ik vond het wel ludiek. Bijvoorbeeld klimaatactivisten die nu bij de Vermeer tentoonstelling allemaal schilderijen hadden die onder water stonden. Hadden ze met de AI hadden ze dat bewerkt. Het straatje in Delft, geloof ik, wat is het? Van Vermeer, waar opeens water halverwege staat. Kijk, dan vertel je ook een verhaal met kunst. Maar op een hele andere manier. Maar het echt kunst beschadigen of kunst daarmee dreigen is echt een no-go.
Is een no-go.
Ja, we zijn toch een sector die we willen wel echt zorgen voor dat erfgoed. Dus dat,
ja, uiteraard. Ja. Daar zijn we voor. Vera, ik weet dat nogal wat museumdirecteuren best wel een beetje benauwd zijn met dat kabinet dat eraan lijkt te komen. De PVV heeft gezegd dat we überhaupt maar moeten ophouden met cultuursubsidies. De BBB en de NSC die willen veel meer geld naar de regio. Het vorige of huidige kabinet had veel aandacht voor diversiteit. Niet ieder museum loopt even hard, ook weer met die regio. Het lijkt mij een ontzettend ingewikkelde positie voor een museumvereniging om hier nu koers in te houden.
Nou ja, het maakt denk ik extra belangrijk dat we ons verhaal helder hebben en dat we laten zien wat de toegevoegde waarde is van cultuur, van musea. En voor ons is dat heel vanzelfsprekend misschien, tenminste voor mij. Alleen, je moet het dus steeds blijven uitleggen en dat doe ik met alle plezier. En ik denk dat je nu net weer een ander verhaal moet vertellen dan een paar jaar geleden. Dat is niet zo gek, dus je moet wel steeds je verhaal aanpassen aan de tijd. Het verhaal inhoudelijk verandert niet, maar welke accenten leg je en wanneer vertel je welke boodschap? Op dit moment is het heel belangrijk dat we benadrukken dat cultuur van iedereen is. Dus iedereen heeft wel een kind wat naar blokfluitles gaat, of gaat naar de film, of gaat naar het museum. Dat is van belang. En het is ook zoiets normaals, je haalt ook de lantaarnpalen niet weg. Dat is het is gewoon een basis iets waar iedereen wat aan heeft. En er is natuurlijk ook een hele grote economische impact. Musea, als een museum in een stad zit, mensen willen daar liever gaan wonen. Dus het vestigingsklimaat gaat omhoog. Er wordt geld uitgegeven door bezoekers in een stad. Bij het café om de hoek, bij de winkels, blijf misschien een nachtje slapen. Nou, en dat soort verhalen moet je blijven benadrukken.
Iets meer van een afstand. Kunnen musea een rol spelen in de strijd tegen populisme?
Ja.
Hoe?
door kennis te bieden over het verleden. Ik denk dat het heel belangrijk is. Als je nu kijkt naar de geschiedenis nu en je hebt enige kennis van de geschiedenis van de 20e eeuw, dan zie ik wel helaas bepaalde parallellen van 100 jaar geleden. En dat is heel zorgelijk. Tegelijkertijd, we zouden daar ook heel veel van kunnen leren. En ik denk dat juist die verhalen over de geschiedenis en het laten zien en de impact die daar is, die is echt essentieel. Die is echt heel erg belangrijk.
Maar heb je het nu over het vertellen van verhalen over datgene wat in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw is gebeurd, als een soort van waarschuwing voor de periode waar we nu in zitten?
Ik denk met alles wat je vertelt over het verleden, dit is een voorbeeld wat ik noem. Ja. Maar met alles wat je vertelt, kan ook over wetenschappelijke ontdekkingen gaan en over voortschrijdende kennis. Dus het gaat niet alleen maar over deze periode of deze politiek, maar het gaat ook over dit soort wetenschap en nog heel veel andere voorbeelden. Maar je moet steeds de parallellen trekken naar het nu.
Ik vraag me altijd af of musea in staat zijn, De plek zijn om uiteindelijk ook het debat te, misschien niet te leiden, maar te vormen. Het debat aan te jagen. En
je zegt het met twijfel in je stem, hoor ik.
Ik probeerde jou niet wat in je mond te leggen.
Nee. Nou, kijk, je gebruikt het woord debat. En debat zie je altijd, is een klassiek, daar staan mensen tegenover elkaar. Misschien is dialoog een iets vriendelijker woord. Je bent niet een debatcentrum, als een soort de Bali of zo. Maar
waarom eigenlijk niet?
Nou, misschien kan ook wel. Kijk, als sommige musea zijn dat misschien wel. En voelen zich daar comfortabel bij. Ik denk dialoog is veel vriendelijker. Ik hoorde het hoofdpubliek van het Wereldmuseum. Die maakte een hele mooie combinatie. Die zei, we zijn er voor het creëren van begrip. En dat doe je door een combinatie van kennis en empathie. Dus je zorgt dat er kennis is, dat er zijn die lessen over de geschiedenis. En je zorgt ook dat er empathie komt. Dus dat je ook meer begrip hebt waarom iemand iets voelt of waarom iets is gedaan of waarom iets overkomt op een bepaalde manier. En dialoog is daar heel belangrijk bij. Want als je een dialoog organiseert, dan leer je wat. Want je leert iets wat je misschien nog niet wist uit een bepaald perspectief, kennis. Maar je krijgt ook meer empathie. En daar zit dus wel een bepaalde zachtheid in die denk ik heel erg past bij het museum. Meer dan het woord debat.
Wat vind jij zo mooi aan musea? Stel dat we geen musea meer hadden. Wat zouden we dan kwijtraken?
Ja, daar wil ik niet eens aan denken. Je kent bepaalde musea, die ken je heel goed. Hè? En dan ken je een collectie heel goed. Maar ja, dat is natuurlijk een hele rare situatie. Want ik kom natuurlijk al mijn hele leven in zoveel musea. Maar dan kom ik bij zo'n collectie. En dan is het echt een beetje alsof je een soort oude vrienden tegenkomt als je een bepaalde collectie. Dan loop ik er vaak ook heel snel doorheen. Want ik denk, oh ja, die ken ik ook, oh, die en die en die en die. En, dit is... en soms zoom je dan even in op één stuk. Ik vind dat heel fijn. Dus er zit een bepaalde herkenning in die ook een soort borging geeft aan wie wij zijn. Dus het is ook onderdeel van wie je bent.
Je worteling.
Ja, het zijn je wortels. En voor mij zijn die wortels heel breed verspreid bij heel veel musea. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen misschien met veel minder musea of veel minder objecten van een bepaald onderwerp die binding hebben. Maar ja, al ga je naar het... laat ik eens een leuke noemen, het Weegschaalmuseum in Naarden. En je bent helemaal van de weegschalen en daar zit een bepaalde borging in. Het is een heel specifiek voorbeeld, maar daar ben ik toevallig geweest een paar weken geleden. Maar waar mensen heel gepassioneerd over weegschalen konden praten en over wegen aan zich, wegen en meten. Het was heel interessant. Ik denk echt dat die borging van die kennis van het verleden heel belangrijk is ook voor... ja, wie wij zijn en onze identiteit. En niet zozeer vanuit een soort trotse Nederlandse identiteit wil ik wegblijven. Maar even op individueel niveau is dat toch echt wel een belangrijk onderdeel.
Ja, ik had een keer een gesprek met Paolo Martina en die vertelde ook van... ja, weet je, erfgoed is zo vreselijk belangrijk. Op het moment dat de ene natie de andere natie wil treffen... dan vallen ze het erfgoed van het andere land vallen ze aan.
Dat is precies wat er nu gebeurt in Oekraïne. Ja. Je ziet dat daar natuurlijk vanuit de Sovjet-tijd... zijn er Oekraïnse kunstenaars... Die hadden wij ook nog in het museum hangen als Russisch. Maar die hebben nu wel het juiste tekstbordje gekregen. Daar is goed op gelet. Maar ik denk wel dat het claimen van een bepaalde cultuur is ook een manier van oorlogsvoering. Dat zien we op meerdere plekken in de wereld. En dat is echt iets waar we voor moeten waken. En niet zozeer nogmaals om onze eigen cultuur en identiteit te beschermen. Maar wel om cultuur is een heel mooi en breed begrip. En geeft ook waarde aan wat onze context is waarin we opereren, wat we herkennen. En bewustzijn daarover is gewoon heel erg belangrijk om daar zuiver mee om te gaan. En niet dat het als een politieke oorlogsvoering wordt ingezet.
Vera, dank je wel voor dit mooie gesprek.
Dank jij wel. Heel fijn om dit zo te doen.
Dit was aflevering 23 van de Museoloog. Over 2 weken ben ik er weer.